Dit is een RTV Utrecht podcast.
Gezellig, vanuit het Utrechtse stadhuis is dit Stadhuisplein. De podcast over de Utrechtse politiek. En we kunnen er niet omheen. Op 22 november zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook daar gaan we het vandaag over hebben. Maar we praten ook over de begrotingsbehandeling. Mijn naam is Mark van Rossum. Te gast hebben we Dimitri Gielissen, oud-fractievoorzitter voor de VVD. En thans statenlid. Oud-wethouder en oud-senator Frits Lidmeijer van GroenLinks. En huidig Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP. Heren, welkom.
Dank.
Dankjewel.
Frits, jij bent nieuw in ons panel.
Ja, leuk om weer eens in het stadhuis te zijn.
Ja, wanneer was de laatste keer?
Eerlijk gezegd 2 maanden geleden.
je was wethouder voor GroenLinks, van verkeer met name, mobiliteit.
Klinkt dat niet uit, op een grote portefeuille. Ja. Tivoli-Vredenburg, detail.
En toen ben je naar Den Haag gegaan, heb je in de Eerste Kamer gezeten?
Zeker.
Als senator?
Ja.
En daarna?
En daarna heb ik voor mijzelf gewerkt. Nu doe ik dingen die ik leuk, nuttig of belangrijk vind, zeg ik. En deze valt in de categorie leuk en belangrijk.
Leuk en belangrijk, heel goed. Heel goed. Hey, ben je nog betrokken bij GroenLinks? Of?
Ik doe af en toe wat incidentele dingen. Ik heb wat formaties gedaan afgelopen jaren. In Helmond onder andere ook de informatie. Ik heb voor het waterschap hier in Utrecht, HDSR... Dagelijks bestuur helpen samenstellen naar de voorlaatste verkiezingen. Dus dat soort dingen doe ik. En ik zit nog in een commissietje die af en toe functioneert, gesprekken voert met mensen.
Oké.
Maar ik heb geen formele rol.
En je bent ook niet aan het campagne voeren nu?
Nee. Nee.
Ja, jij wel, Jasper? Of niet?
Zeker, zeker. Ja, dus we gaan nu allemaal het land in, want we hebben al een week of twee reces. Hè. Dus de Tweede Kamer heeft zichzelf ook vrij afgegeven, juist om... Het land in te kunnen gaan en campagne te voeren. Dus het is hartstikke spannend. We hebben nog een week.
Oké, waar bestaat jouw campagne uit?
Debatten voeren, podcast maken voor RTV Utrecht.
Heel goed.
Meedenken met de lijsttrekker, want die moet natuurlijk vreselijk veel optreden. En als het dan over mijn terrein gaat, buitenlandse zaken, en dat komt nogal eens voorbij, Israël, Gaza... Dan wil je dat natuurlijk goed voorbereiden. Overigens hebben we trouwens deze week, vers van de pers, zojuist is bekend geworden dat er een meerderheid steun geeft aan een debat over de verschrikkelijke situatie in Israël.
Ja.
Dus dat gaat waarschijnlijk donderdag gepland worden. En dan komt de Kamer toch nog een keertje bij elkaar voor de verkiezingen.
Ja, en we hebben elkaar ontmoet, want we zijn met een bus namens RTV Utrecht naar Den Haag gegaan.
Ja.
Hebben met Tweede Kamerleden gesproken, onder andere jij. Dat loopt nu op RTV Utrecht, op tv en op de website. Vind je ervan?
Ja, hartstikke leuk. Jullie hebben toen verschillende debatten georganiseerd over migratie, over armoede, over huisvesting, over klimaat met Utrechtse kandidaten.
Ja.
Dus het had ook een Utrechts tintje en het is hartstikke leuk. Het staat allemaal op de website. Ik zal even reclame voor jullie maken. Kijk het terug. Het staat ook op mijn Twitter.
Goed. Heel goed.
Leuk om te zien.
Jou komt ook wel in Den Haag tegen. Je werkt er, maar... Ben jij campagne aan het voeren nu?
Ja, zeker. Ik ben het hele...
Je lijkt Jet wel.
Normaal zeg je, ga wat dichter bij de microfoon zitten.
Ja, nee, heel
ik zal
goed.
wat verder naar achter gaan.
Heel goed.
Jazeker, van het weekend geflyerd, gecanvast. Zondag hadden we de minister-president zelfs op bezoek in Leidse Rijcentrum.
Meneer Rutte.
Meneer Rutte, ja.
Die is wel aan het campagne voeren.
Die is zeker aan het campagne voeren. Hij is natuurlijk ook gewoon lid van de VVD. Dat vindt het ook belangrijk. Hè. Dus we hebben het dan over die ene vrijwilliger uit Den Haag die ook mee geholpen heeft uit afgelopen weekend. En dat was gewoon heel leuk, want als je met hem rondloopt, ja, het is een filmster.
Ja?
Mensen wilden met hem op de foto, wilden een praatje met hem maken. Hij is wat dat betreft ook heel ontwapenend. Hij is met ondernemers in gesprek geweest. Je loopt 3 kwartier met hem door Leidse Rijn en er zijn wel honderden selfies met de beste man gemaakt.
Mm-hmm.
En dat doet hij met heel veel enthousiasme.
Goed, laten we het hebben over de Utrechtse politiek. Maar ja, we ontkomen niet aan de Haagse politiek in deze periode. We laten beginnen over de begroting. Ik zat erbij, ik vond het redelijk mat voor het grootste gedeelte. Maar er komt wel een groot probleem aan. Erkennen we dat? Ik ga wel even naar jou als Tweede Kamerlid. Want er wordt heel erg door gemeentes naar Den Haag gewezen. Er komt een probleem aan.
Ja, en wat ik begreep is dat er nog steeds een tekort van 21 miljoen euro is, met name voor de jeugdzorg.
Mm-hmm.
En dat de wethouder hier ook zegt van ja, ik heb gewoon een te kleine bijdrage vanuit Den Haag. Dus dat is een ernstig en begrijpelijk bezwaar wat zij maakt, mevrouw Schilderman als ik het goed zeg.
Ja, Suzanne. Ja.
Dan begrijp ik dat gemeentes naar de Rijksoverheid kijken. Kijk, je kunt als Rijksoverheid allerlei taken naar gemeentes overhevelen. Maar dan moet je ook wel een evenredig budget daaraan toevoegen. En dat piept en kraakt te vaak.
Mm-hmm. Oké, Frits, Hoe kijk jij daarnaar? Want je kijkt van een afstand nu naar de Raad. Ja. Heb je het debat over de begroting gevolgd?
Ik heb stukjes gevolgd. Ik heb het niet helemaal uitgezeten, moet ik je eerlijk zeggen. Het viel me op dat het ook een beetje mat was. De pap lijkt gestort, zeggen ze dan met vreselijk jargon, geloof ik. Er zitten wel wat aardige dingetjes in. Het viel me op dat de VVD probeerde te stoken in de effe geen sociale woningen verkopen. Dus dat was een soort rode draad in het debat af en toe er doorheen. Maar voor de rest, het probleem zit niet in 2024, het probleem zit in 2025 en daarna. In de politiek wordt nu gesproken over 2026 als het ravijnjaar, als het gaat om de gemeentefinanciën. We hebben het straks nog over de landelijke verkiezingen, wat dat betekent. Maar er komen natuurlijk forse bezuinigingen aan, stelselwijzigingen in het gemeentefonds. En daar maakt iedereen zich nu meer zorgen over dan het feit of de begroting van 2024 sluitend te krijgen is. En die matheid zat een beetje in dat debat. Maar die scherpte die krijgen we straks weer terug. Dat kan niet anders bij de voorjaarsnota.
Ja, ik heb het hele debat gevolgd. Want ik zat er gewoon netjes bij. Daar word ik voor betaald gelukkig. Maar het ging helemaal niet over het grote probleem. De hele dag hebben we dat grote probleem niet aangesneden. Van ja, er komt een ravijnjaar aan. Het ging over details, over grapjes.
Israël.
Daar kom ik zo op.
Geen detail,
kom ik zo op Israël, maar dat heeft niks te maken met de begroting van Utrecht. Is dat een probleem dat de raad niet het goede debat volgt?
Nou, ik denk dat dit debat bij de voorjaarsnota zeker terugkomt. Want dan worden de scherpe en pijnlijke keuzes gemaakt. En misschien zit er ook een soort van opluchting in van we hebben het weer een jaartje gered.
Ja.
Maar je hebt gelijk, je zou eigenlijk willen dat de schaduw al wat verder vooruit geworpen werd.
Ja, misschien ook voor de luisteraars, het is wel goed om uit te leggen, hè, want hoe dat werkt. Hè. We hebben allemaal dat beeld van die Prinsjesdag, hè, die gouden koets, de miljoenennota. Waar in Den Haag en de landelijke politiek de nadruk ook echt wel ligt op de begroting. Hè. September, oktober, november wordt die in de Tweede Kamer in stukjes behandeld. En daar vinden eigenlijk ook de principiële sturende debatten plaats. Is het gemeente vaak zo, Frits zei dat ook al, dat veel meer in het voorjaar gebeurt bij de voorjaarsnota. Mm-hmm. Dus eigenlijk al jaren, ik weet ook niet heel veel beter dan dat de echt inhoudelijke keuzes, de grote financiële sturende keuzes worden in het voorjaar gemaakt. Dat wordt vaak voor de zomervakantie afgerond. En de programmabegroting is vaak een invulling van die keuzes die eerder zijn gemaakt. Dus ik vind het zelf niet heel vreemd dat er bij het programmabegroting minder het sturende of het fundamentele debat wordt gevoerd. Tuurlijk, het is belangrijker, je moet de begroting vaststellen. Maar de echte keuze ligt er vooral in het voorjaar.
Dus kunnen we daar niet beter overslaan? Nu is over ons hoofd heen. Kunnen we niet beter overslaan?
Ik begrijp ook wel. Ik sprak wat aantal raadsleden dat die stemmen ook wel weer opgaan. Hè, van moeten wij ook daadwerkelijk zoveel tijd steken in die programmabegroting met al die dagdelen commissies? Hè, want we hebben het nu over het slotdebat van de programmabegroting waar jij bij was.
Ja.
Maar wat veel mensen niet weten is dat de gemeenteraad daarvoor al middagen en avonden heeft gezeten om over cultuur, jeugdzorg, over mobiliteit losse debat te hebben in commissieverband, zoals dat heet. En er gaan volgens mij ook al stemmen op van ja, weet je, als we een hele uitgebreide ronde in het voorjaar doen, moeten we nog al die dagdelen gaan zitten. Want dat is volgens mij wel wat je ziet. Het feit dat er ook zoveel tijd voor wordt vrijgemaakt, zorgt er ook voor dat er wat kleinere dingetjes of wat hobbyhorses worden bereden. En die zie je ook terugkomen in die debatten zelf. Dat zijn vaak hele kleine, financieel beperkte voorstellen, initiatieven. Die krijgen dan wat ruimte en die laten zich dan ook zien.
Dat zijn er tientallen, hè? Ja. Dat zijn niet een paar, dat zijn er tientallen, ja.
Daar zit dan ook een stukje profilering in. Ik zag een van mijn partijgenoten iets vragen over financiering van ongedocumenteerden. En daar zegt de wethouder dan van, ik snap uw vraag, maar kan er niet zoveel mee? Dat is een van de voorbeelden waarop partijen denken van, ik wil toch een beetje mijn stempel erop opdrukken.
Ja.
Maar in de veelheid van dingen gaat dat ook een beetje weer verloren, want er zijn niet zo heel veel mensen zoals jij die en die commissievergaderingen en dan ook nog het slotdebat.
Nee, de commissiedebatten sla ik ook over. Want dat is niet te doen. Die zijn parallel. Dus daar kan je gewoon niet bij zijn. Dus
Je had er wel een stukje over. Althans, RTV Utrecht.
Ik had er een stukje over, maar dat was niet inhoudelijk.
Maar reken daar wel dat die discussie, hè, net het ravijnjaar werd genoemd, dat die commissie financiën, dat die daar echt wel gevoerd is. Hè? En dan met name de principiële vraag. Ja, blijf je je hand ophouden bij Den Haag en zeg je en vind je, wij willen dat de Rijksoverheid ons betaalt voor de taken die we moeten uitvoeren. Of, dat zou ook meer mijn lijn zijn. Dat is ook voor een deel een gegeven. En dan heb je nog steeds de verantwoordelijkheid om op gemeentelijk niveau om te zorgen dat je begroting gewoon rondrekent.
Ja, Jasper, dan mag jij even campagne voeren. Moet het gemeentefonds vergroot worden zodat dat ravijnjaar wordt afgewend?
Zeker. Want je moet kijken naar wat nodig is. En je ziet hier eigenlijk constant deze discussie, hè, over de jeugdzorg, over de wet maatschappelijke ondersteuning. Taken die dus de afgelopen jaren vrolijk zijn gedecentraliseerd vanuit Den Haag naar gemeentes. Met een filosofie erbij van dan is het dichter bij de mensen. Fantastisch allemaal, participatie. Maar tegelijkertijd met een krimpend budget. En dan gaat het dus niet goed. En dan vind ik, je moet kijken naar wat is verantwoord, wat is nodig voor de mensen, de inwoners van Utrecht in dit geval. En dan zie je dus dat daar vraag is naar jeugdzorg. En dan vind ik het onverantwoord als Den Haag zegt, ja, zoek het maar lekker zelf uit.
Ja, oké. Okay. Dimitri noemde het al, er was een motie van GroenLinks, van Julia Klein-Rensink. Hij werd breed ondertekend door allerlei andere partijen, waarin de raad gevraagd werd, althans de raad aan de burgemeester vroeg om een bemiddelende rol, of in ieder geval een uitspraak te doen. Het leidde tot commotie. Er werden mensen boos, er werden mensen chagrijnig. Frits, wat vond jij van die motie? Je hebt hem gelezen. Wat vond je van die motie?
Je moet nog even toelichten, hè? Want je hebt nog niet gezegd welk onderwerp het had.
Het gaat over Hamas en Israël. Sorry. Ja. Oké. Okay.
Bemiddelende rol. Ja. Utrecht moet een bemiddelende
Utrecht
rol spelen.
Utrecht waarschuwt Hamas en Israël voor de laatste keer.
Ik heb er iets anders tegenaan gekeken. Kijk, ik vind dat je heel erg voorzichtig moet zijn met het inbrengen van internationale politiek in de gemeenteraad. Dat is echt hoofduitzonderlijk. Wat ik het ingewikkelde aan dit conflict is dat het diep insnijdt in onze eigen samenleving. Ja. Als ik de social media volg, dan... Je kunt geen genuanceerde opmerking maken over dit conflict. Of je zit meteen in het ene kamp of in het andere kamp. En die splijtswam die zit ook in de Utrechtse samenleving. Is dat een reden voor een motie? Dat weet ik niet. Het is wel een reden om, als je een motie maakt, hem heel erg zorgvuldig te formuleren. En dat vond ik wel in deze motie goed gedaan. Er werd aangehaakt op, laten we een stem zijn in het internationale geluid over, kan er niet meer gedaan worden aan vrede. Dus in die insteek kan ik mij vinden. En wat ik knap vond, en de burgemeester heeft die rol ook tijdens de raadsvergadering opgepakt, is dat er gevraagd werd, burgemeester, speel je een verbindende rol. Die zou ik vertalen naar onze eigen Utrechtse samenleving. Ik denk niet dat de burgemeester met Mark Rutte mee moet gaan naar Netanyahu.
Nee.
Maar ik vind dat je voorzichtig moet zijn. Binnen dit kader vond ik het wel een motie die zorgvuldig gekozen was en waarbij je ook ziet dat veel partijen daar een handtekening onder zetten.
Maar toen ontstond er een motie? Ja. En er waren mensen boos. We kiezen wel partijen, dat moeten we helemaal niet. En we moeten er buiten blijven. En wat had jij gedaan als jij in de raad had gezeten en dat ontstond?
Nou ja, ik ben heel lang oppositiepartij geweest. Hè, maar toch in die tijd was er ook wel goed contact. En zeker over dit soort punten die niet gaan over feitelijk de politieke verhoudingen in de stad, was er ook heel veel contact tussen fractievoorzitters over hoe je daarmee omgaat. En ik denk ook wel dat ik, en volgens mij is het ook wel geprobeerd, dat ik hier ook wel iets achter de schermen van Hans zou hebben gevonden. Hè? Van, bereik je daarmee het doel mee wat je wil bereiken? Want ik ben het met Frits eens. De gemeenteraad van Utrecht gaat niet over internationale conflicten. Dus daar moet je ook feitelijk weg bij blijven. Omdat je daarmee ook een soort van invloed misschien wel fijnst, hè, die je niet hebt. En het echte probleem, en daar heeft Frits ook gelijk in, is namelijk wel wat het hier doet. Hè, op donderdagavond stond de stationshal van Utrecht vol met mensen die voor de Palestijnse zaak opkwamen. En het maakt kloven in de Nederlandse samenleving vele malen dieper. En volgens mij moet je je daar als gemeenteraad daarmee bezighouden.
Maar vond je het slim dat die motie werd ingediend?
Nee. Want volgens mij moet je het gesprek voeren over waar je zelf over gaat. Dat is namelijk ook dat het conflict daar in Israël en Palestina ook tot grotere scheidslijnen in de Utrechtse samenleving uit.
En toen kwam de burgemeester en ik was echt heel erg onder de indruk van de burgemeester. Die kwam echt met een heel goed betoog. En ik ben, jullie kennen me, ik ben redelijk kritisch. Maar dit vond ik echt een heel goed betoog. En waarin ze eigenlijk zei van jongens, trek die motie nou in.
En dat is ook gebeurd?
Nee. Ja.
Dus niet gebeurd.
En die bleef
motie
stemmen.
Aangenomen?
En hij is aangenomen, ja.
Okay.
Maar goed, dus, en vervolgens kwam bijeen. Nou, dan kan je veel van bijeen vinden, maar die gooit nog wat extra olie op het vuur door echt wel partij te kiezen ook in het conflict.
Ik vind het eerlijk gezegd ook een beetje gek om als stad Utrecht te zeggen, er moet een bemiddelende rol gespeeld worden. Daar gaat Utrecht niet over. Dit is landelijke politiek. Je ziet daar dat het kabinet ermee worstelt en weigert om Israël te veroordelen voor het disproportionele geweld wat gebruikt wordt. Blijkt nu ook uit een interne memo, kwam gisteren naar buiten. Dus ik voer als Kamerlid graag het debat. Dat de stad Utrecht zich daarover uitspreekt. Ik snap de wens wel, omdat het leeft onder alle inwoners inderdaad. En het polariseert enorm. Elke uitspraak die
daar
doet,
zit mijn zorg,
roept heel veel reacties op. Maar het is een beetje raar om inderdaad moties in gemeenteraden te gaan indienen.
Ja. Vind jij het ook dom dat die uiteindelijk toch nog in stemming gebracht is?
Nou, ik weet niet of ik dat gedaan zou hebben, dat in stemming brengen. Ik snap wel dat als je zoveel handtekeningen eronder hebt staan, dat het ook weer een gebaar wat verkeerd uitgelegd kan worden als je hem dan toch intrekt. Ik deel jouw lof op wat de burgemeester deed. Ik vind dat zij de verbindende rol die gevraagd werd van haar in de raad, maar ook in de samenleving op dit moment, op een goede manier oppakt. En als dat de winst van deze motie is, of van het debat, dan is dat goed geweest.
Mm-hmm.
Er werd ook gevraagd van, laten we ons aansluiten bij een internationaal koor van gemeenten die dit doen. Na Amsterdam heb ik van het internationale koor niet zoveel meer gehoord. Dus dat zit aan mijn kant dan weer aan de kant van ja, wat doen we ermee? Ja.
Okay. Nou, eigenlijk,
ik ben dus te genuanceerd, geloof ik.
Nee hoor, nee, prima. Nee. Maar het is, volgens mij zijn we het erover eens dat het niet een hele slimme actie was van Julia. Ja, zijn we het eens? Een soort van?
Ja, mm-hmm. Nou, ja, had wel effect.
Dat wel effect. Oké, en dan gaan we naar de verkiezingen. Volgende week woensdag, de 22e, mogen we stemmen. En ja, ik ben buitenstaander, ik volg de Haagse politiek niet. Maar volgens mij kan het echt nog gewoon twee kanten op. We kunnen echt over links, dat kan de uitkomst worden. Maar het kan ook over rechts. Nee, kan niet?
Nee, volgens mij allebei niet hoor.
Oh, oké, allebei niet. Oké.
Ja, ik denk dat, maar goed, dan gaan we een beetje Kremlin-watchen, maar dan voor Den Haag. Ik denk dat, dat er geen linkse meerderheid komt of ook een uitgesproken rechtse meerderheid. Dus ik denk uiteindelijk dat we...
Hangt vanaf wie meetelt voor rechts.
Door het, maar... midden een beetje linksaf of door het midden een beetje rechtsaf gaan.
Mm-hmm. Maar we kunnen wel echt heel erg links afslaan nu?
Nou, heel erg linksaf zie ik niet gebeuren. Nee? Gezegd, daar zijn de peilingen niet de vingerwijzing voor, denk ik. Maar je kan een beetje meer naar links of een beetje meer naar rechts. In die zin deel ik wel wat Dimitri zegt.
Als GroenLinks gaat meeregeren, is dat een flinke stap naar links? Dat hebben ze nog nooit eerder gedaan in Den Haag.
Ja, op die manier. Maar ik beschouw GroenLinks PvdA als een links van het midden opererende middenpartij. En er zitten heel veel goede dingen in.
Met wel wat vlegels en wat flanken.
Gelukkig maar, anders wordt het wel heel erg saai. Maar het is geen extreem linkse partij. Hoe de Telegraaf ook zijn best doet om dat op die manier te framen.
Maar je zou wel kunnen zeggen, Pieter Omtzigt staat nu bovenaan in de peilingen. Als dat uitkomt, dan wordt hij de grootste. En dan is inderdaad de vraag, kijkt hij naar de VVD of kijkt hij naar PvdA GroenLinks?
Ja.
Maar ook dan, als je de twee bij elkaar zet, kom je rond de 60 zetels. En dan ben ik nog optimistisch. Dan moet er nog flink wat bijgesprokkeld worden. En dan kom je bijvoorbeeld bij de SP in de buurt. En wij zijn graag bereid om een waakhond in de coalitie te zijn. Laat dat helder zijn. Maar het wordt dus ongelooflijk spannend wat voor coalitie er gevormd gaat worden. Om zichzelf spreekt ook over een minderheidskabinet trouwens. Dus zelfs dat zou op de kaart op tafel kunnen komen. Maar ik ga vooralsnog uit van een gewone coalitie. En dan moeten er echt wel wat partijen bijgehaald worden. Als dus Omtzigt dan wel met over links gaat, dan wel over rechts gaat.
Ja, nou goed, ik wil toch even concentreren, wat betekent dat voor Utrecht? En ik ga toch even die tegenstelling over links of over rechts uitvergroten. Stel dat die linkse coalitie er komt, geholpen door de SP, GroenLinks, PvdA, Omtzigt.
Ik ga even heel saai doen. Ja? Ik heb even gekeken naar wat vindt de VNG van wat partijen zeggen over bijvoorbeeld het gemeentefonds. We hadden het over het ravijn, ja? Dat is heel relevant daarvan. En dan zie je dat bijna alle partijen die laten doorrekenen nu iets zeggen van... gemeentefonds moeten we wel wat aan doen. De linkse partijen iets scherper dan de rechtse partijen. Maar daar zit wel een vorm van oplossing om iets met dat gemeentefonds te doen. En nogmaals, de nuances daarin verschillen. Daar ben ik relatief hoopvol over gestemd. Waar ik grotere zorgen over heb, is wat gebeurt er op de jeugdzorg? Wat gebeurt er op de andere WMO-onderdelen?
Nou, beschrijf die zorgen eens dan.
Nou, ik denk dat de tekorten die daar zijn ontstaan door de overheveling van taken zonder voldoende geld erbij, dat je echt wel een stevige progressieve club nodig hebt die dat gaat helpen repareren.
Links gaat dat beter, sneller repareren dan rechts?
Dat denk ik wel, ja.
Vanzelf.
Ja, Dimitri?
Weet ik niet. Kijk, volgens mij was er brede steun om de taken rondom de jeugdzorg bijna 10 jaar geleden bij gemeenten te beleggen. Volgens mij moet je, omdat vanuit het filosofie, Jasper, je haalde het in het begin ook al aan, als je dichter rondom gezinnen, dichter rond kinderen ook in de buurt gaat organiseren, dat daar ook voordeel uit te halen is. Niet zozeer uit het financiële perspectief, dat kwam er uiteindelijk wel bij. Maar ook omdat je denkt, dan nou één gezin, één plan. Dus daar zat ook wel een inhoudelijke overweging achter. Dat er meer moet gebeuren rondom jeugdzorg is voor mij ook gewoon duidelijk. En tegelijkertijd, nogmaals, vind ik nog steeds dat je ook niet als gemeente ontslaat om hier lokaal keuzes te maken. Die kunnen soms pijnlijk zijn om te doen wat nodig is ook voor je eigen Utrechtse kinderen.
Nou is dat toevallig een dossier wat ik heel erg gevolgd heb, jeugdbescherming, ja. Jeugdzorg. En ik durf ik durf gewoon te zeggen dat het wel een zootje in ieder geval was in Utrecht. Ja. Of ze op de goede weg zijn, weten we nog niet.
Dan een vraag dan maar aan jou, Mark. Van, denk jij dat meer geld ook tot betere zorg gaat leiden?
Nou, ja, ik sta er heel anders in. Ik denk dat er minder geld dat betere jeugdzorg gaat opleveren.
Als we heel een beetje de Frits Wester nu, hè?
Nee, ja. Maar hij heeft ook een mening, dus af en toe mag ik hem ook wel bevragen.
Ik heb daar een mening over. Als we heel veel taken bij de jeugdbescherming weghalen, dat het alleen maar beter wordt. En dat we het geld dat overblijft kunnen investeren in kinderen die het echt nodig hebben. Bijvoorbeeld, heel simpel, ik vind dat vechtscheidingen horen niet in de jeugdzorg thuis. Laat het iedereen vredesnaam zo snel mogelijk uithalen en bij de burgerrechten onderbrengen. Dan hou je zoveel capaciteit en energie over om kinderen die echt hulp nodig hebben te helpen. Dus ja, eerder minder geld dan meer geld.
Nou, dan als je een takenpakket gaat inperken, dan kan je daar inderdaad over spreken. Maar dat is natuurlijk nu nog niet gegeven. Dus ik vind het prima om die discussie te voeren. Maar je ziet nu dat die jeugdzorg, dat is gewoon een keiharde operatie geweest. Dat is ook landelijk enorm zwaar gevallen. Met enorme wachtlijsten voor die kinderen waar je het over hebt. Dus daar zit een levensgroot probleem. En ik denk dat hieronder ligt een klassieke links-rechts discussie. Namelijk, wil je investeren in de samenleving of wil je bezuinigen met de hand op de knip? Kom je weer bij die keuze. Hè? Gaat men een beetje linksom of gaat men een beetje rechtsom? Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om nu te investeren in die samenleving. En te waken voor snoeiharde bezuinigingen. Dat hebben we al eerder gezien dat dat niet goed ging.
Ja, okay. Ik wil even jou de kans geven om een ander onderwerp aan te snijden. Want zij denken dat het sociaal domein een stuk beter gaat als we over links gaan. Wat gaat er beter als we over rechts gaan?
Nou ja, dan zorgt in ieder geval voor dat je de verdiencapaciteit, want dat is wat aan de linkerkant van het politieke spectrum nog wel eens wordt vergeten. Je moet het geld eerst verdienen voordat
voor
je
Utrecht hebben we het over.
Je moet het geld eerst verdienen voordat je het kunt uitgeven en verdelen.
Ja, dan heb ik goed nieuws. Want
uit
de doorberekening van CPB.
Ik wist dat Frits over de doorberekening van CPB begon. Hè? Maar dan moet je naar de hele doorberekening kijken.
Meer economische groei door GroenLinks PvdA dan door de VVD.
Ja, okay. Maar goed, dan moet je dus wel meer erfbelasting gaan betalen en wordt er sowieso meer belasting gegeven. Maar goed.
Nee, maar wat wordt er voor Utrecht beter als we over rechts gaan?
Wat ik wel als risico zie als we niet over rechts gaan, en dan kijk ik ook met name even naar de partij van Pieter Omtzigt, naar NSC, is de partij profileert zich ongelooflijk ook op de regio. En in Nederland is het volgens mij al jaren zo, hè, en dan horen wij bij de Randstad, hè, zeker ook als je naar de rest van Nederland naar Utrecht kijkt, dat ik wel verwacht, dat ook zeker, en dat zal Frits waarschijnlijk ook wel aanspreken, dat heeft ook met de grote mobiliteitsinvesteringen te maken die moeten gebeuren in en rond Utrecht. Hè. We willen Utrecht bereikbaar houden, we moeten investeren ook in een goed wegennetwerk om de stad, zodat al die auto's ook niet door de stad rijden. Dat met NSC als grootste partij de regio hoog op een hoger plan komt te staan. En dat het zomaar zou kunnen betekenen dat heel veel infrastructuurprojecten in de Randstad daar de kind van de rekening gaan zijn.
Nog weer iets overheen. Wat zei je als laatste? Heel veel...
Dat heel veel infrastructuurprojecten kind van de rekening gaan zijn. Met name
zoals
in
de A27, A12.
Ja. We willen meer. Hè? Er zijn natuurlijk ook grootste plannen. Ik ben tegen die metro, maar we willen natuurlijk wel vertremmen en ook zorgen dat Utrecht ook met de groei bereikbaar blijft. Daar zie ik wel een risico
met. Ik vertaal dit even, Dimitri, als ik je goed beluister, dat je zegt dat met Omtzigt die verbreding van de A27 misschien niet doorgaat. Dat lijkt mij een uitstekend plan. Evenals de vierde aanvliegroute, hè. Veel meer vliegtuigen boven Utrecht, lijkt me ook een verkeerd idee. Dus wat dat betreft zijn er wel duidelijke keuzes te maken.
Maar
met de VVD
krijg je
meer auto's en meer vliegtuigen, met de SP minder.
Nee, maar goed, meer asfalt is natuurlijk nooit het doel op zich, maar we hebben het nodig om woningen te kunnen bouwen. We moeten die nieuwe woningen, die Jasper ook heel graag wil, moet je ontsluiten. En dat betekent dat je moet investeren in goed openbaar vervoer, goede fietsverbindingen en ook goede autoverbindingen.
Frits, meer trams, hè?
Nou ja, ik heb ooit tegen de toenmalige minister gezegd die later ging vliegen bij de KLM, wat geen succes werd. Maar voor elke euro die je in de auto steekt, moet je eigenlijk in de regio Utrecht 2 in het openbaar vervoer steken. Want wat is het wat wij missen als het gaat om het ontsluiten van Utrecht? Dat is een goed regionaal tramnetwerk. Als je naar alle grote steden van de vergelijkbare omvang in Europa kijkt die het economisch goed doen, dan hebben ze allemaal een basisinfrastructuur voor openbaar vervoer die vaak railgebonden is, allerlei vormen en varianten daarvan. En dat is de ontbrekende schakel in het Utrechtse systeem. Dus als Omtzigt niet wil investeren in de Randstad, dan zeg ik van nou ja, dit moet je overeind houden.
Ja, we hebben trouwens wel de uithoflijn gekregen in ruil voor steun voor de verbreding van A27 en de A12.
Daar kun je een hele discussie over voeren.
De handtekening stond er ook alweer onder, Mark.
Kijk,
fijne.
Ja, stond je handtekening daaronder?
Uiteindelijk gaat het.
Maak je punt.
Het was een besluit namens het hele college.
Het hele college tot eruit.
Er stond geen formele handtekening onder. Maar wij zijn destijds akkoord gegaan met een ruime bijdrage voor de tram, voor de NRU en nog wat dingen. En het schrappen van de verbinding door Leidse Rijn.
Die nog in de A2,5 was dat.
Maar ik ga nu eventjes maar helpen, hoor. Want GroenLinks PvdA is neem ik aan ook tegen verbreding A27, toch?
Voor alle helderheid. Steeds tegen verbreding geweest. En destijds was de afspraak van we kijken naar een meer milieuvriendelijk alternatief. Zodra die handtekening er stond, werd dat papiertje in de prullenbak gegooid.
Ja. Kijk eens aan. Dan hebben we het nu even volledig.
Goed, ik wil langzaam tot een afronding komen. En laatste vraag. Ik vind hem altijd wel leuk. Een beetje poppetjes. Wie wordt de nieuwe premier?
Ik denk dat uiteindelijk toch de bevolking verstandig kiest en zegt Frans Timmermans is degene die het meest
Dylan, Jesselgus, Segerius van de VVD.
Ja, Lilian Marijnissen natuurlijk. En als ze het niet wordt...
Die is heel klein. Die
nee, oké. Maar goed, er is natuurlijk nog een optie die we vandaag nog niet besproken hebben. Daar wil ik de kiezer slash de luisteraar wel voor waarschuwen. Want deze twee heren die horen natuurlijk ook gewoon bij VVD PvdA.
Maar ze staan er een stuk verder vanaf dan jij.
En die hebben Rutte 2 geleid. En iedereen weet nog wat voor drama dat werd. Hè? Sluiting verzorgingshuizen.
Kom eens met een antwoord. Wie wordt de nieuwe premier?
Dus dan moet ik toch kiezen voor Pieter Omtzigt met steun van de SP.
Dat is interessant.
Omtzigt wordt premier.
Ja, kijk, ik wil een nieuwe naam noemen hier. Dan heb jij een betere uitzending.
Het is wel duidelijk geen geheim dat ze bij de SP geen fan zijn van Frans Timmermans. Heeft die Lilian eigenlijk al gebeld, of niet?
Ja, jongens, er is inmiddels contact
geweest. Oh, heel fijn.
Ik ze het nummer gaf.
Linkse samenwerking, mensen.
Heel goed.
Yes. Komt er nooit.
Dit was de 40ste podcast in de serie Stad is Plein Utrecht. De gasten waren Jasper van Dijk, Frits Lindmeijer en Dimitri Gielissen. Jullie bedankt. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. En graag tot de volgende keer.
Kom je weer snel erbij, Tom.